Als ik wakker word, dan zal ik de man zijn die naast jou wakker wordt. Als ik uitga, zal ik de man zijn die met je meegaat. Als ik dronken word, zal ik de man zijn die naast jou dronken wordt. Ik zou 500 mijl lopen en ik zou nog eens 500 meer lopen. Alleen maar om de man te zijn die 1000 mijl loopt om voor je deur neer te vallen. Welkom bij Gangmaker, een podcast voor en door amateursporters. Mijn naam is Rink van Hoek en naast mij zit Dries Pauwels. Dag Dries, alles goed?
Ja hoor, Renke.
Heb je de intro herkend?
Nee.
Nee?
Nee.
Ai, ja,
zeg
ja,
nu
ja,
niet
ja,
dat
ja,
het
ja,
weer ja. een AI-intro is?
Nee. Het is een vrije vertaling van een toch wel iconisch lied.
Oei.
Ik zou 500...
Jij weet het.
500 miles.
Ja, het zal wel zijn natuurlijk.
Miles. Shit.
If I would walk 500 miles. Dan. Ja.
Kijk, we zitten met een kenner aan tafel.
Onze gast vandaag is een ultrawandelaar en sinds 2020 wereldrecordhouder. Meeste aantal kilometers wandelen op één jaar, namelijk rond de 11.000 kilometer. Op zijn palmarès staan onder meer de GR5, de Pacific Crest Trail. Welkom in de podcast, Lenny Basleer.
Dank u wel. Bedankt jullie om mij uit te nodigen.
Ik zeg Lenny Basleer, maar op Instagram noem je Ultrawalker Lenny.
Ja.
Ben je juist, hè? En die naam doe je wel alle eer aan, denk ik. Want...
denk het wel, ja. Ultrawandelaar. Ja. Ultrawandelaar, letterlijk vertaald in het Engels, is ultrawalker.
Hoeveel wereldrecords staan hier op jouw naam?
1 officieel en dan 1 niet officieel.
En wat is het officiële?
Het officiële record is de meeste hoeveelheid marathons gewandeld voor de leeftijd van 30 jaar. En dan een tweede record.
En hoeveel is het?
300, nu 306.
Want je bent er nog geen 30, hè?
Ik ben er wel al 30.
Ah, jawel, okay,
ja, okay. 30 augustus, 30 jaar geworden. Ja.
Dus net.
Dus net,
30,
ja.
Je bent 30 jaar en 3 maanden.
En 3 maanden, maar het is al voelbaar.
Pas op, je zit hier met 2 plus 30ers aan tafel. Je kan niet de age card spelen, die winnen wij.
Nee, ja. Ik heb ze ook niet mee, dus.
en het officieuze record?
Dat was het officiële record.
En het officieuze?
Niet officiële. Was de meeste kilometers gewandeld als jongste telg ooit. En dat was dan die 11.000 kilometer.
En waarom is dat niet het officiële?
Omdat dat eigenlijk, dan moet via het Guinness Book of Records worden vastgesteld. Daar zijn dus 3 getuigen nodig. En eigenlijk moet er altijd iemand mee gaan om elke tocht vast te leggen. Ook een bedrag dat daarvoor gevraagd werd. Ja. Ik dacht van, dat gaat echt te ver. Om daar al bedragen voor te leggen. Dus ik dacht van...
Staat het op Strava?
Het staat op Strava.
Dan is
het staat op mijn Fitbit.
Dan is het gebeurd.
Dan is het allemaal echt.
Maar 11.000 kilometer op één jaar, dat is 30 kilometer per dag. Heb ik er even uit mijn hoofd uitgerekend. Dat is... hoe snel wandel je?
Tussen de 5 à 7 kilometer per uur.
Dus dat is 5 uur per dag.
Toch wel.
Wandelen.
En komt er soms ook op neer. Dus daar staat elke dag 30 kilometer. Maar er zijn momenten dat je bijvoorbeeld een dag niet kunt wandelen. Dat wil zeggen dat je een tweede dag 60 kilometer moet wandelen. Of 3 dagen niets is 90. Een familieweekend zorgt ervoor dat dan 2 dagen niet kan gewandeld worden. Dus een derde dag is dan 90 kilometer.
Is, reken je echt zo? Reken je echt van, ik wil 5 uur wandelen per dag. Kan ik het een dag niet doen? Dan moet ik het compenseren.
Ja. Ik moet zeggen, met dat wereldrecord. De eerste 6 maanden was ik daar totaal niet mee bezig. Was gewoon kilometers maken. En dan had ik een record gelezen van iemand anders. Die 8500 kilometer had gewandeld. En ik dacht van, als ik nu het gemiddelde haal van 30 kilometer per dag, dan is het mogelijk. Ja. Want dan moest ik natuurlijk ook al beginnen plannen maken. Juli, augustus. Dat was aan het jaar ook van de GR5. Dan kunnen die elke dag 30 kilometer, noemen we het in de bergen. Dan is het maar 20. Dus we moesten echt gaan rekenen van, waar kunnen we dat allemaal gaan inplannen? Ook met werk. Ik ging soms vroeger, als ik in Brussel werkte, te voet naar Brussel. 2 uur 's nachts opstaan, te voet naar Brussel. Dan terug, om dan een heel lange etappe te hebben gehad. Dag erop was het dan met de nacht werken. in het internaat. Dus dan kon ik die kilometers niet maken. Dus dat moest echt allemaal heel goed berekend worden. Wat dat eigenlijk niet zo...
Nee.
Echt niet gemakkelijk
was. Dus wij waren gisteren naar mijn Training Peaks aan het kijken. En je was aan het zeggen, Renke, hoe krijg je al die uren erin? En dat gaat dan over...
Ja, dat is echt waar.
Vijf op zeven en zo een keer 3 uur. Zo, eigenlijk ging het, nee, zei, het ging ik moest 2 keer 3 uur doen. Hè, zaterdag 3 uur en zondag 3 uur. En je zei, dat lukt u toch niet op een weekend? Ik zeg, nee, dat is inderdaad niet gemakkelijk. Maar jij doet er 5 per dag.
Het is moeilijk. Maar ik moet zeggen, ik heb geen gezin. Dus ik ben op dit moment een vrij man.
Ja.
Ik woon thuis. Dus waardoor ik de mogelijkheid heb om dat te doen.
Bedoel je thuis nog bij Casa Mama of
bij Casa
thuis
Mama.
Alleen? Ja. Dus ook, om maar even te schetsen, je moet ook geen eten maken bijvoorbeeld.
Ik moet een aantal huishoudelijke taken doen, maar niet echt veel.
Nee.
Ja. Waardoor ik de mogelijkheid heb om dat te doen. Ook mijn job in het onderwijs zorgt ervoor dat ik uren heb, dat ik op tijd thuis ben.
Ja.
Mm. En dus als ik dan te voet naar mijn werk ga 's morgens, is het 9 kilometer. Terugkomen is ook 9 kilometer, is al 18.
Ja.
En dan nog tussendoor een uurken, s'avonds een uurken, komt ook aan 30 kilometer.
Om even te schetsen, ik moest eigenlijk 2,5 uur fietsen. En ik heb klaargekregen om maar 1 uur en 40 minuten te kunnen doen. Maar dus, dat zijn allemaal uitvluchten eigenlijk, dat ik heb.
Ja, want
het is te zien, maar ik denk dat je ook nog met veel
andere...
Nee,
maar ik bedoel, dat is...
Want jij moet ook geen huishoudelijke taken doen. We kwamen hier binnen, we zitten bij jou thuis trouwens.
Het eten was klaar.
Jouw vriendin was aan het koken.
Nee.
Jij stond erbij, je keek ernaar.
Renke, voor alle duidelijkheid, ik heb alle voorbereidingen gedaan. Dus
je moet geen huishoudelijke taken doen.
Dat was die 40 minuten dat je vroeger zat moeten stoppen.
Ah ja, voilà.
Ik heb voorbereidend, maar ik heb niet zo'n plaster. Ik
zal het zeggen tegen de vrouw, volgende keer snij je pompoen zelf.
Misschien even, dat doen we altijd als we een gast hebben, is even de sportgeschiedenis van die gast induiken. Wat was jouw eerste sport?
Mijn eerste sport was zwemmen. Ik heb competitie gezwommen tot mijn 17. Okay. Dat in combinatie met voetbal. Dus een combinatie zwemmen en voetbal. Dat was moeilijk te combineren. Dan heb ik gekozen voor te voetbal, omdat dat iets meer verdient.
Ah, ja,
zwemmen is, moet er heel veel tijd in steken om eigenlijk geen...
Want schetsen ze even het niveau zwemmen. Op welk niveau zit je dan te zwemmen? Is dat
toch
nationaal?
Een provinciaal niveau. Ja. Dus we hebben kampioenschappen gedaan. Kampioenschap van Oost-Vlaanderen 2 keer. Dus dat was toch wel vrij hoog niveau.
Welke afstand zwom je dan?
50 meter kraul. Ja. En ik weet nog eerst dat ik in baan 7. Dus ja, een super slechte baan.
Ja.
Is dat zwemmen ook zo? Ja, dat is de buitenste.
De buitenste, ja, maar... echt de binnenste baan.
Ja, omdat je anders...
Tegenstroming hebt.
Tegenstroming. En ik denk dat je ook daardoor de tegenstand minder ziet. Soms kun je nog eens kijken van waar zit iedereen vanuit de linker- en rechterbaan. Zie je bijna niet.
Kan ik me dat duidelijk voorstellen waarom de buitenbanen niet goed zijn? Allee, of
het,
dat
water,
eerste...
het water...
Kom naar binnen. Naar buiten. Naar buiten geduwd.
Baan 7, sorry, we onderbraken.
Baan 7, ja. En ik weet nog, iedereen had een speedo aan. Maar op dat moment, ik had niet zo'n... een ballenknij, ik had een iets groter speedo, veel te groot eigenlijk. En ik duik in dat water en ik ben mijn speedo kwijt en mijn zwembril. Dus ik was super slecht begonnen, broek opgetrokken, bril aan. En dan verder gezongen.
Je was ze niet kwijt, maar...
Nee.
Ja, het is goed geweest. Misschien eerst...
En dan zo... De winnaar mag uit het bad stappen. Nee, dat wordt niet.
Tot je 17 gezongen en gevoetbald?
Ja, gevoetbald.
Voetballen. Welk niveau moet je ons daarbij voorstellen?
Provinciaal en interprovinciaal niveau. Dus ook niet zo... Geen topniveau, maar eerst... Wat is dat? Vierde klasjaar. Van eerste provinciaal.
Dat is wel deftig, hè?
Dat is niet slecht.
En vooral voor te verdienen zijn er...
Voor te verdienen is dat goed.
Ja, ja.
Op je 16 jaar kon je toch al...
Ja.
Ja, €500 per match verdienen.
We hebben echt verkeerde sport gekozen.
Denk het. Ja. Maar Bazot is aan het groeien. De sport is ook aan het groeien. Dus.
Maar dan ook mee gestopt?
Ja, omdat ik een beeld had dat voetbal alleen maar te maken had met geld.
Hmm.
En op een bepaald moment... ging het spelplezier ook weg. Er waren jongens die 2 keer kwamen trainen, of 3 keer, die niet mochten spelen. En andere jongens die niet kwamen trainen en dan wel mochten spelen.
Mm-hmm.
Ik vond dat een heel onrechtvaardig iets. En ik dacht van, nee, nee, ik ben bijna er iets aan verdiend, maar dit is het niet. Dat ging ten koste van vriendschappen ook. Van een klikjes gevormd. En ja, op geldniveau, goed, supergoed.
Ja.
Maar op vriendenniveau, moeilijk, moeilijk.
Ja. Wat komt er daarna dan? Hoe oud ben je dan als je stopt?
19, denk ik, ja.
En komt er dan iets in de plaats aan sport? Of wordt dat direct opgevuld, dat gat? Of?
Lopen. Het traint dan voor de marathon van Buggenhout. Daar dan een goed jaar voor getraind. Okay. Dat was dan een goede marathon ook gelopen. En dat was dan de dodentocht, het jaar erop. En we dachten van ja, we kunnen misschien een groep trainen voor de dodentocht. We zijn daar dan goed voor getraind. Ondertussen was dan ook al de trektochten. Mm-hmm. Dat we gewoon zeggen, we trokken elkaar Google Maps, gewoon een kaart in vier. Natuurlijk niet nagedacht dat er daar relief was. Dus gewoon gaan, onvoorbereid. Maar de max, we deden ook al een groot aantal kilometers. En dus eigenlijk op die leeftijd, denk tussen 20 en 22 jaar, is daar de bakermat van lopen en langere tochten, rugzaktochten en van alles een beetje. Okay. Maar echt op plezierniveau. Ja. Echt onder vrienden, gewoon zeggen, morgen gaan we naar Bordeaux, stappen een week naar Perpignan bijvoorbeeld, zoiets.
Ja. Had je direct door, dit is echt mijn ding?
Denk het. Gewoon door de vriendschap ook. Door, door de natuur, door de vrijheid, door de mensen. Dat is, ja. Het is een heel klein wereldje en ontmoet heel veel gelijkgestemde zielen. Ook andere mensen die je normaal niet zou ontmoeten, ontmoeten ook. Mm. Dus die wereld gaat open. Mm. Het is een veel ruimere wereld. Mm. Een veel interessantere. Ja. Ja, dat triggert wel iets.
Misschien even schetsen aan de luisteraar, maar we hebben elkaar eigenlijk per ongeluk ontmoet.
Op de bellen. Ja, dat is
waar. Tijdens mijn allereerste 100 mijler, op dit moment nog altijd mijn
ene. Ja.
En het was echt opvallend. Wacht, ik denk dat ik u ben tegengekomen samen met een aantal andere lopers. Ja, op dat moment niet meer allemaal in staat om te lopen.
Ik weet het.
En ik vond echt, maar echt, Rinke, super opvallend. De mindset, het verschil tussen hem en tussen ons. Wij die allemaal proberen, of lopen in ons hoofd hebben en precies allemaal stilvallen, ook mentaal stilvallen. En jij die, ik denk dat we 120 kilometer zoiets waren, 100,
denk
120.
Het. Ja, bijna de laatste post, denk ik.
Ja,
voor, ja.
En ik denk, hoe positief dat jij waart, dat is echt absurd. Allee, ik bedoel...
Ja, ik vind veel anders.
Ik kan me nog zo voorstellen dat jij naast me liep en dat ik me de hele tijd aan het afvragen was. Maar je hebt, het is midden van de nacht, en je hebt niet eens een koplamp. Op. Ja,
ik weet het, maar dan
en ik weet ook dat ik tegen u zei, ja, maar heb je geen koplamp? En die is kapot. En mijn reserve was ook kapot. Dus ik loop met de gsm, maar waarom? En ik weet dat ik echt dacht, dat kan toch niet? Gewoon met je gsm. En ik bedoel, dat zijn allemaal mensen, om maar even te schetsen aan de luisteraars, dat zijn allemaal mensen die daar maanden, jaren op voorbereiden. En dat ik heb hier iemand naast mij lopen die gewoon denkt precies van, bah, kom, we zien wel.
Omdat er toch niks kan aangedaan worden. Uw lamp is kapot, dus je moet voort. Hmm. En je moet dat relativeren. Het is maar een lamp.
Hmm.
En je zei daar met andere mensen, ik weet nog, door de ontmoeting met jullie, dat tof was, nieuwe mensen.
Ja.
En iedereen een andere achtergrond, maar je weet wel van, we moeten wel allemaal samen naar die eindstreep gaan. Ongeacht wat dat een tijd is, van alles, maar je moet er wel geraken. Hmm. Dat is voor iedereen een doel. Ja. Dat er niemand aan de start zat om te zeggen van, ik doe gewoon mee.
Ja.
Dat denk ik echt niet.
Allee, ik zag daar direct heel goed wat je nu net hebt geschetst. En dat is dat je onder kameraden. Ja, want ja, ik weet nog dat je mij vertelt toen van... we zijn met een hoop gestart, maar er zijn er veel moeten stoppen. Ja. En je merkt heel hard bij die wandelaars dat daar de sfeer heerst van... Ja, maar we gaan dat wel samen doen.
Mm-hmm.
We zoeken een groep en we gaan als groep gaan we verder.
Ja.
Terwijl er heel veel... toen, als ultraloper zelf ook, ik sta alleen aan de start. In mijn hoofd is het laatste waar ik aan denk, ik ga met iemand gewoon bij iemand zetten en samen een wedstrijd lopen. Ik vond dat is echt iets dat ik meegenomen heb uit die wedstrijd.
Ja, dus, fantastisch.
Ja.
Maar ik denk ook dat de lopers daar met een andere mindset... Ik denk dat lopen en wandelen nog ergens...
Ja.
Ik denk dat vaak, ik kan niet zeggen, iets individueler... zaak is dat lopen. Maar ja.
misschien nog iets meer prestatiegericht?
Ik denk dat dat meer is echt naar tijd toe. Ik denk dat lopers echt focussen meer op die tijd. En misschien pieken naar dat één doel. Terwijl dat bij wandelaars eigenlijk... Dat is eigenlijk vaak een heel jaar wandelen. Mm-hmm. En eigenlijk gewoon genieten van die wandeling te kunnen doen.
Ja.
Ik denk dat dat meer is onder dat kameraadschap.
Want ken je het principe trainen nog? Of is dat gewoon...
Ja, tuurlijk.
Ja, je bereidt je wel nog voor op trainingen inplant. Het is niet gewoon omdat je zoveel wandelt, omdat je zo vaak wandelt, dat op zich die basisconditie en die basis...
Sowieso, basisconditie is daar.
Maar want je gaat dit jaar weer die Bellagallico doen?
Ja, maar de 50. Ja.
En bereid je je daar dan nog voor?
Bijvoorbeeld vandaag, door naar hier te wandelen. Dat is eigenlijk de perfecte voorbereiding. Als 57 kilometer lukt... Dan zou normaal in een Bellagallico ook moeten lukken. Want de omstandigheden, het gaat kouder zijn misschien. Iets kouder. Maar de modderomstandigheden gaan hetzelfde zijn. Mm. Misschien iets meer hoogtemeters. Maar moest ik nu 2 maanden niets hebben gedaan en dan daar aan de start staan. Ik denk dat je echt wel met een goed gevoel daar wilt starten. Mm. Als je daar met een slecht... Allee, als je dat gewoon gaat zonder te weten van... ik weet niet hoe ik me voel voordat ik ga starten. Dan is dat niet...
Nee.
Je moet echt wel weten met wat je bezig bent.
Mm-hmm.
Dat is echt wel belangrijk. Dat is wel je m'en fou-achtig, dat vind ik wel. Het moet echt wel nog een basis zijn. Ja. Echt wel mee bezig zijn.
Want loop je nog? Of is het echt alleen wandelen?
Ook lopen. Ja. Ook lopen. Denk de laatste. Tuurlijk, met die PCT, dat was een heel zware tocht. Dus ik heb de combinatie van echt die langafstandstochten met die rugzak en dan nog lopen ook, is echt heel slecht voor... voel ik voor mijn gewrichten ook. Dus ik probeer er wel mee op te passen. Maar ik denk soms toch nog 10, 15 kilometer... lopen, ik denk 2 keer in de maand of zo. Om dat toch nog een beetje te onderhouden.
Ja. Maar je bent wel in de kern een wandelaar, zullen we maar zeggen. Om zo dat woord te gebruiken.
Ik denk het wel. En ik heb ook zo niet de drang om te schakelen naar dat lopen. Of om de Bellagallico voor het veel sneller te doen. Mm. Of om de PCT, om daar een wereldrecord te lopen. Dan is het daar niet...
Terwijl heel veel wandelaars eindigen sneller dan de lopers. Bij ultrawedstrijden, wat echt opvallend is.
Dat is echt hek, ja. Volgens mij is dat gewoon door dat consistent te zijn. Die blijven eigenlijk gewoon aan dat heel consistent. Mm-hmm. Als je 6,5 per uur wandelt door te trainen en je pakt kleine pauzes, dan ga je heel vaak op de sneller toekomen dan de lopers die 7-8 lopen. Mm-hmm. Misschien sneller, maar eigenlijk langere pauzes nemen. Ik zag bijvoorbeeld op de Bello dat er heel veel lopers lange pauzes namen, terwijl dat de wandelaars snelle hap, weer weg.
Mm-hmm.
Dus
ja.
Ik kon nog even terug naar dat sociale. In hoeverre is dat noodzakelijk voor jou? Of is dat iets dat... Want ik lees op je Instagram bijvoorbeeld ook dat je bijvoorbeeld sommige stukken doe je alleen. Mm-hmm. Sommige dan zoek je weer compagnie op. Want we gaan het nog wel hebben over jouw groot buitenlandse avontuur van dit jaar. Maar dan las ik bijvoorbeeld van ik heb even eenzaamheid opgezocht voor een paar dagen, weken. Dan heb ik weer volk gezocht om mee te wandelen. Vandaag ben je ook alleen naar hier gewandeld, denk ik.
Ja,
in hoeverre is het... noodzakelijk of is het iets bijkomstig of is het iets wat het leuker of soms minder leuk maakt?
Ik denk om echt te trainen, echt puur op de training, dan denk ik dat het beter is om solo te gaan. Ik steek zelf ook heel veel energie in praten met mensen en ik voel door te stoppen, door praatjes te maken met mensen die dat ik niet ken of met mensen die dat ik wel ken, dat ik mij daar heel veel, dat ik daar energie door verlies. Dus om echt te trainen liever solo, maar om meer te genieten en echt mensen leren kennen, dan is dat echt wel in groep ook. Omdat dat toch wel iets is van, je start samen. Als je dan samen kunt eindigen, dat geeft een boost ook voor elkaar, onder de vriendschap. Maar heb dan toch, als je echt dagenlang samen bent, dat gewoon duur elkaar, kan je zeggen, beu zijn, maar dat je echt gewoon nood hebt aan eigen tijd. En dan verlaten soms de groep dan even, om dan terug bij hun te gaan. Ja.
Want ja, als je zoiets als de PCT doet of zo, op een gegeven moment bot je denk ik op je lichamelijke limieten. Die limieten liggen bij iedereen anders. Iedereen gaat anders om met die limieten. Er worden net al verschillen in mindset.
Mm-hmm.
Dan kan ik me wel voorstellen dat moeilijk is om dat vol te houden allemaal samen. Als er één iemand bijvoorbeeld
het
veel moeilijker heeft of op een andere manier omgaat met tegenslagen dan jij. Of jij moet je constant inhouden of je hangt constant aan het trekkertje tijdens de wandeltocht. Dat dan... Maakt dat dan moeilijk?
Dat maakt het moeilijk omdat je soms heel veel energie steekt. Je hebt energie zelf nodig om een dergelijke tocht af te maken. En soms zit er zodanig veel energie in de andere persoon, dat ten koste is van je eigen energie. Dus ik denk ook dat het belangrijk is om in het begin niet te veel verwachtingen te stellen. Ook tegen elkaar te zeggen van, kijk, iedereen kan, gaat op een bepaald moment zijn eigen ding doen. Lukt dat om dat samen te doen? Dat is te beter. Maar lukt dat niet, dan is dat ook zo. Even goede vrienden. Mm-hmm. Je kunt niet een hele tijd een hele groep trekken. Ik heb gezien ook de PCT'ers en mensen naar van onderaan gaan, de sterkste sporters. Maar de sterkste wordt meestal verwacht, of misschien een natuurlijke verwachting, dat die de groep gaat trekken. Zeker in dergelijke tochten, maar zo werkt dat ook niet. Je kunt de zwakkere versterken, maar tot op welke hoogte? Ik bedoel.
In hoeverre is het een mentaal spel? Ultra wandelen, ultra tochten?
Vooral mentaal. Denk.
En waarin zit dat dan? Is dat dan die mindset?
Want
je spreekt nu ook al een paar keer over energie die je mentaal of sociaal of niet mag verliezen. Hè. Meestal als we over sporten spreken, dan spreken we over energie in de vorm van koolhydraten, van brandstof, van je benen, van spieren. Maar jij spreekt er nu al twee keer over. Ja, maar als ik wil trainen, mag ik geen energie verspillen aan praten met mensen of aan sociaal doen. Of ik mag niet energie verspillen aan iemand anders mee te sleuren. Mm-hmm. Dat is een soort van mentale energie, denk ik dan, dat je over spreekt.
Dus mentale... Ja, mentale energie. Ik denk op ultratochten, fysiek is heel belangrijk. Als ik het procentueel voor mijn eigen zou kunnen uitdrukken, zou ik zeggen 30-40% fysiek. Mm. En dan de rest is mentaal. Dus die energie is echt nodig om dat te kunnen volhouden ook. Mm-hmm. Ja. En soms zijn die contacten dan wel nodig. Op die Bello Gallico was dat dan wel net nodig. Mm. Omdat je dan op een moeilijk moment heb je wel iemand nodig. Maar het kan ook zijn dat je echt niemand nodig hebt. Als je je slecht voelt, dat is echt heel verschillend. Mm-hmm. En dat is echt...
Ik denk dat het vooral voor ons nodig was.
Te ondersteunen, ja. Maar de rest zijn... Ik denk dat ik alleen maar met u zat te praten.
Die anderen
die zaten daar gewoon met hun drie, met hun hoofd... Ik weet nog, mijn hoofd in de grond.
Ja.
Gewoon niks.
Ik kon niks meer zeggen.
Gewoon niks uit. Meer, ja. Dat weet ik wel.
Kan je uitleggen wat er dan gebeurt? Wat je mentaal dan doet om over dat punt te geraken of over die pijn die je fysiek voelt te geraken? Of is dat gewoon in jou en is dat gewoon wie je bent?
Ik probeer dat te doen door fysiek tegenoverstellen te doen. Door fysiek te pijnen en door te zeggen van ik ga naar Ravel van 40 kilometer afwandelen. Ik weet dat fysiek, asfalt, is niet echt mijn dada. Maar als ik dat kan, als dat lukt, dan weet ik ook dat ik als ik op bepaalde momenten mij... mentaal dan minder goed voel, dan denk ik van, amai, ik heb ooit op die 40 kilometer fysiek afgezien. En mentaal ook. Dus en dat geeft dan de kracht van, als ik bijvoorbeeld op de Bello een 30 kilometer had gedaan, op dezelfde manier als die 40 kilometer tocht op asfalt, dat dan eigenlijk een sterkte gaf.
Ja, je put kracht uit je voorgaande...
Voilà. Waardoor dat eigenlijk die voorbereiding ook belangrijk is. Ja. Ja. Kom je terug op die voorbereiding. Op die basis.
Waar is het gegaan van gewone wandeltochten, zoals heel veel wandelaars doen, naar het echt ultra gegeven? Hoe is die overstap gegaan? Hoe is dat ontstaan bij jezelf?
Ik denk de tweede keer dodentocht. Daar was ik met een groepje op de baan die de dodentocht wou doen op 14:30. Ik heb daar heel lang mee samengewandeld. En dat waren mannen die ook al Centurions hadden gedaan. En Marathon des Sables en allemaal die dingen. Mm. En ik dacht van, amai. Dat zijn echt wel crazy kerels. Dan dacht ik van, oké, dat wil ik ook wel een keer doen. En dat zijn dan voorbeelden, bepaalde voorbeelden die dat toch wel volgt. Mm. Of inspiratie uithaalt. En dan begint dat, ja, ga dan een keer mee. De stof. En dan komen... avontuur en dergelijke tegemoet.
Want is het dan dat je die dodentocht uitloopt met vingers in de neus en denkt van, maar dit kan ik nog meer en ik wil meer? Of is dat niet het geval?
Het ding is, fysiek lukt dat goed. Maar het is mentaal omdat dat die asfaltstukken zijn. En als ik weet dat er tochten zijn die mentaal interessanter zijn. Met meer hoogtemeters en zwaar. Dus komt eigenlijk omdat het fysiek zwaarder dan zal zijn. Mm-hmm. Maar doordat dat fysiek zwaarder is, krijg je daar mentaal ook kracht door of zoiets.
Kan je dan ook een tocht doen van
70, 90 kilometer in een fantastische decor en eigenlijk alleen maar genieten en niets voelen. Van pijn bedoel ik dan, dat je niet afziet omdat...
Ik vind pijn essentieel. Pijn moet er zijn. Mm-hmm. Maar...
We hebben de quote van de aflevering.
Pijn moet er zijn.
Ja. Om te weten van dat jij nog...
Dat je leeft?
Dat je leeft, dus ik weet het niet. Ja, dat er...
Misschien het besef...
Dat niet dat
je dingen aan het doen bent die misschien iedereen kan doen?
Of ja, de dankbaarheid? Of dat lichaam, ja, misschien een dankbaarheid. Of dat je lichaam eigenlijk wel sterker is dan dat je zelf denkt. Als je dan die pijn voelt, dat je weet van oké, ik ben verder gegaan dan vorige keer. Of zoiets van dingen. Zoiets misschien, ja.
Is het gevoel dat... Ik heb ooit een periode, toen ik op kot zat in Hasselt, zat ik niet ver van het zwembad. Dan ging ik vaak zwemmen.
Ja.
En op een gegeven moment kun je gemakkelijk 40 baantjes zwemmen. En dan was het mentale spel was die eerste 40 voorbij geraken. Voilà. En dan kom je op een gegeven moment in de zone. Oké, nu ben ik mezelf weer aan het overachieven. Ik ga dat niet vergelijken met uw prestaties. Maar is dat gevoel dan van vanaf dat het eigenlijk begint... Dat je komt aan die 50 baantjes, 60 baantjes, dat je het voelt in je armen van oké, ik ben hier nu echt iets voor mezelf.
Voilà, je wordt sterker, want je hebt 10 baantjes meer kunnen doen.
Ja.
Dus je weet dat die training er heeft voor gezorgd dat je sterker wordt. Ook al heb je pijn, maar je bent beter aan die 40 baantjes daarvoor.
Maar die
redenering, ook een soort van motivatie.
Als je die doortrekt, dan doe je altijd meer. Van afstanden, van uitdagingen.
Ja, maar ik denk ook op een bepaald moment dat stopt. Tot welk punt is het nog leuk? Moet het nog tof blijven? Zelf dat je een blessure voor meerdere maanden, dan is dat voor mij gedaan. Of,
dus pijn moet er zijn, maar tot een bepaald punt.
Tot een bepaald punt moet het nog kunnen van genieten.
Ja.
De pijn mag er zijn, de pijn moet er zijn, maar op een bepaald punt... Als je weken in je bed ligt, of zo, weet je, de doontocht uitstappen om daar weken pijn te hebben, nee, dat is mij niet waard.
Nee.
Dan stop ik ermee, dan zoek ik iets anders.
Het is eigenlijk grenzen verleggen, maar er wel voor zorgen, of voor jezelf nog altijd bepalen van, ja oké, maar ik wil wel volgende week nog een normale mens kunnen zijn.
Eigenlijk, belangrijk is dat een constante blijft. Dat je er kunt gaan blijven in, dat je kunt blijven sporten.
Mm-hmm.
Ik zie heel vaak gebeuren dat er heel veel, of niet heel veel, dat er mensen pieken naar dat één doel, maar dan na dat één doel gewoon scheenbeenblessures op, of weet ik veel wat, en het is gedaan. En het is gedaan met sporten. Dus ik denk dat daar ook belangrijk is dat je een beetje weet met wat je bezig bent.
Mm-hmm.
En je grenzen natuurlijk aftast. Hoe ver kun je gaan, maar ook niet te ver gaan.
Wat zijn voor u signalen bij eender welke uitdaging of training, of maakt niet uit. Wat zijn bij u signalen die zeggen van oké, nu onderbreek ik, kost wat kost. Maakt niet uit wat.
Ik ga er een vraag aan voor toevoegen. Mm-hmm. Namelijk, één, welke pijnen voel je eigenlijk? Welke pijnen word je geconfronteerd? Welke kwalen? Plus, dan drie zijn vragen erachter. Ja. Wanneer... Zeg je dan, oké, en nu ben ik te ver gegaan.
Rugpijn. Rugpijn is sowieso lage rugpijn. Als er één probleem is waar ik soms mee sukkel, is lage rugpijn.
Ja.
Dus als ik dat begin te voelen, dan is het gedaan.
Ja.
En het komt soms terug. Om de twee jaar heb ik zo'n periode van 2-3 weken, gelijk nu ook vorige keer.
Ja.
Dus nog niet zo lang alleen dat terugkomt. Dan weet ik van, oké, het is een overbelasting. Ik heb niet genoeg gewerkt aan core stability bijvoorbeeld. Alhoewel, wandelen is pure core stability, maar dan is het een signaal, moet stoppen. Het is even gedaan nu, ja.
Is er eigenlijk een techniek bij wandelen? Ik ken voor alle duidelijkheid niks over... weinig over wandelen, maar ik bedoel maar, lopen, fietsen, zijn er vaak ook heel veel mensen bezig met.
Ja.
En technisch, en je moet, ik zeg maar iets zeggen, bij het fietsen, je bent aerodynamischer als je in de beugels gaat, dus je moet zorgen dat je laag kunt liggen. Bij het lopen is het vaak een discussie over mogen op de hiel landen of niet.
Ja.
Is er bij wandelen eigenlijk dingen waar dat... Stel dat ik nu morgen begin te wandelen, waar ik op moet letten?
Ik denk, dat is sowieso een rechte houding. Ik denk dat dat een heel belangrijk is. Met de rugzak dat alles goed verdeeld is qua gewicht, is ook een belangrijke. En eventueel stokken dergelijke. Maar echt bepaalde technieken, toch niet.
Echt op gevoel?
Goed, ja. Ik heb ook echt nog nooit met een ultrawandel gesproken over de techniek die men gebruikt.
Nee, ja.
Dat gaat daar nooit over.
Ja, niet dat ik denk dat er is of dat ik niet weet, maar ik vraag mij gewoon soms af van...
Bij ons in de groep is daar nog nooit over gesproken geweest.
Ja.
Ja.
Je bent dit jaar op Mexicaans, Amerikaans en Canadees avontuur vertrokken.
Dat was de max.
Vertel, wat heb je gedaan? Want het gaat over bijna meer dan 200 dagen, ben ik juist? 180, 200 dagen onderweg?
Ja, iets minder dan 5 maanden en 15 dagen. Dat is de volledige, dus dat is...
Ik wil even praktisch weten, want 65, je zei net, ja. ik werk in het onderwijs. Wij hebben ook allebei... Zo'n vakantie is er maar 2.
Ik weet het.
Dacht, is, dat mij, is dat dan
Nee, ik heb mijn contract stopgezet.
Ah, ja.
Ik heb gezegd, onderling met de baas. Ik heb gezegd van, kijk, mijn contract. Ik had ook maar een contract tot maart. Dat ging verlengd worden, maar ik heb gezegd van, nee. Ik ga op pad. Het avontuur is belangrijker, even dan het werk. Met spijt in het hart, want ik mis wel de leerlingen en zo. Maar,
waarom wou je dat doen? Of wat was het opzet? Misschien is dat een betere vraag.
Het ding was, in 2018 ging ik de PCT doen met Niels en Jeroen, twee maten. Maar Niels had de PCT al gedaan. Mm-hmm. En zijn foto's en zijn verhalen waren fantastisch. Dan door COVID, 2018, door werkredenen ging dat niet door. Dan gingen we toen in 2020 door COVID niet doorgaan. We zeiden, oké, we gaan de GR5 doen. En dit jaar was de ideale moment. We waren alle drie vrij. En we hebben dan onze permit aangevraagd. We waren er alle drie bij. Dus,
mm-hmm.
Dus dat was de hoofdring. Ik denk, Niels was daar een belangrijke schakel in. Door de verhalen, door de foto's. Ook door de boeken misschien dat we gelezen hebben. Of dat ik daarover gelezen heb. Dat was wel interessant. En ook gewoon de natuur, de vrijheid. De lengte misschien ook. Wat doet dat met een menselijk lichaam? Slapen in de tent, al die zaken, wilde beesten, het zijn veel zo van die wilde gedachten. Ja.
Want misschien even voor de luisteraar, de PCT is dwars door Amerika. Allee, van
Mexico,
ja. Zuid naar noord eigenlijk. Hè? Heel het...
Of noord naar zuid.
Ja.
Wij zijn van noord...
Ah, oké, okay, wacht.
Van zuid naar noord gaan, maar het kan ook de omgekeerde kant.
Vertrekken in Mexico en dan aankomen in Canada.
Ja.
En dan...
Door de...
Dan passeer je de...
Yosemite
en zo passeer je dan.
Ja, Yosemite.
En dan kom je in het berggebied. Is dat Rocky Mountains?
Het is eigenlijk 5 regio's dat je aan doet. Hè? Oregon,
Washington.
Californië.
Volledig Californië.
Dat is een goede quiz.
En that's it, ja. Californië, maar Californië is gigantisch. Ja,
ik vind het
super lang.
Ja, en je hebt bijvoorbeeld een stuk woestijn. Allee, Karasabe heeft hem gelopen.
Ik heb bij de film gaan bekijken. Ja. Magnifiek. De aanraders. Ja.
Ja, prachtige film trouwens. Wat wil ik nu zeggen? Ja, hij zei het mooie aan de PCT is dat je eigenlijk 5 verschillende soorten natuur tegenkomt, waardoor dat je het gevoel hebt dat je echt alles gezien hebt.
Dat lijkt het zo, maar
je ziet alles.
En je ziet ook veranderen. Je ziet de verandering van woestijn naar sneeuw, Sierra Nevada. Dan door de groene zone, dan komt er weer in de woestijn terecht en dan groen rondom. Het is echt zo verschillend. De bloemen in de woestijn, het is echt zoveel verschillende beelden.
Bosbranden gezien?
Net niet. Dus we hebben heel veel geluk gehad dat we net op tijd aan de Canadese grens zijn aangekomen. Heel veel geluk.
Want misschien even, want inderdaad, veel luisteraars gaan waarschijnlijk de film van Karasabbe gezien hebben of gehoord hebben dat Karasabbe die ergens eind augustus...
Wij zijn toegekomen 15 en ik denk dat hij 2 dagen daarna aan de grens is toegekomen.
Wat is het verschil?
We hebben hem net gemist.
Wat is het verschil tussen jouw tocht en die van Karel?
Karel is supported. Dat is natuurlijk ook een wereldrecordactie, dus dat is, alles is piekfijn geregeld. Mm-hmm.
Hij heeft geen rugzak vast. Alleen op
paar
punten wel. Maar eigenlijk is de bedoeling dat hij dat volgens mij niet doet. En dat er een crew is die met zijn grief
helpt.
Hè? Dat is bij jou dus al niet. Jij loopt met rugzak rond.
Wij lopen met de rugzak rond. Ja. Wel, tussen 10 à 20 kilogram. We moeten zelf onze bevoorrading regelen. We zijn door de Sierra Nevada gegaan. Door in de meest crazy omstandigheden, denk ik. De sneeuw was nog nooit zo hoog in de maand mei. Ik denk dat wij daar als enige groep ook zijn doorgegaan. Op dat moment. Ook onverantwoord eigenlijk. Als ik er echt over nadenk. Mm-hmm. Maar bon, het was prachtig. 12 dagen met eten mee, op de rugzak 12 dagen niemand gezien. En dan hopen dat je na 12 dagen veilig ergens in een dorpje terechtkomt. Dus ik denk dat daar het grote verschil is, de unsupported versus supported. Ja. Natuurlijk, naar afstand toe, dan is het veel minder dan wij doen. Allee, ik bedoel, naar dagelijkse afstanden.
Ja, ja, zo. Ja,
dan
ja,
niet,
ja. Jullie doen er langer over.
Natuurlijk langer over. Maar ik denk naar mentale kwestie. Dat heb ik ook met veel mensen besproken die de supported hebben gedaan. De mentale kwestie om echt 5-6 maanden onderweg te zijn. En alles zelf te moeten regelen, dat is heel zwaar. En dat, als ik de film van Karel Sabbat bekeken, het respect naar de crew toe.
Dat is groot.
Dat allemaal moeten regelen en dergelijke. Dat moet echt...
Hij spreekt ook heel veel over we did it en zijn crew blijft reizen. Hij is de loper, maar ja, die gasten die daar bijvoorbeeld pacing doen of die, mm-hmm. die hem tegemoet komen, die doen ook afstand.
Ja, het constante geregel, hè, van hè, bijvoorbeeld, jij draagt alles mee, dus als er iets gebeurt, kun je zelf wel mm-hmm. maar Karel heeft soms niks mee. Dat dus die crew, hij leunt daar volledig op. Hè. Dat zijn inderdaad wel, die mensen moeten er ook zijn.
Die moeten er zijn of het lukt niet. Dus die crew is levensbelangrijk om te steunen.
Wat was de mooiste regio voor u?
Ik denk, ik heb de Sierra Nevada 2 keer gezien. Een extreme sneeuw. En dan zijn we teruggegaan in september voor het laatste stuk te doen, voor de hoogste passen te doen. Dus ik ga sowieso zeggen tussen Mammoth en Bishop. Dus de Sierra Nevada.
Ja.
Gevolgd door de Goat Rocks in Washington. Absoluut, ja.
Wacht, want je bent teruggegaan?
Ja, dus we zijn aangekomen aan de grens met een klein groepje. En dan zijn er nog een aantal mensen die beslist hebben om met openbaar vervoer terug te keren naar de Sierra Nevada. Om nog dat stuk te doen. Maar echt maar een heel klein stuk. Dus dat was echt ook wel een
mindset. Wacht, ik ben er al niet mee. Dus je wilt die volledig...
Ja, maar we hebben een stuk van de Sierra Nevada niet kunnen doen.
Omdat er sneeuw was.
Omdat er sneeuw was.
Dus en gedacht, moet op de Strava staan.
Ja, maar we hebben niks opgenomen. Omdat dat te veel batterie verbruikt. Ja.
Hoe gevaarlijk was het? Je zei net al even. Of hoe gevaarlijk is het? Ik ga het zo zeggen. Ja, want je zei net, je hebt dan eten bij voor 12 dagen. Die 12 dagen moet je die Sierra Nevada over. En dan hopen dat we in een dorpje uitkomen. Dus de kans is ook reëel dat als je pech hebt, bijvoorbeeld je strandt daar een dag ergens, je raakt niet vooruit, dat het 13 dagen wordt, dat er 14, dat 15. Dat was op zich een reële mogelijkheid.
Dat is een reële mogelijkheid. En een tekort aan eten, dat is nummer 1. We zorgen er wel altijd voor dat we iets meer hadden, dat we met een groep waren. Dat is heel belangrijk. Natuurlijk, in de Sierras was er een grote kans dat er op een bepaald moment de bruggen gingen instorten. Dat was een reëel gevaar. Het probleem is, als de bruggen instorten, zijn er geen paden meer. Dus aan dat kolkende rivier dan zitten vast.
Rappel.
Dus dat is eigenlijk... dan moet je bellen, moet er een helikopter komen. Dus dat is een reëel gevaar. Ja, misschien het meest reëel is dat je wordt meegesleurd in een rivier en dan... zij dood. Dus we heel pessimistisch, maar dat kon. Dus er zijn mensen ook gestorven tijdens de PCT. Dus ik denk dat wel echt reële... Ook heel veel, we hebben ook een aantal stormen gekend. Dus als er... En, als er een blikseminslag, weet dan niet. Dat zijn allemaal reële mogelijkheden.
En is het desondanks die gevaren dat je doet? Of is het omdat de thrill van de danger erin zit dat je het doet?
Ja, ik denk dat het avontuuraspect er wel in zit. En dat dan... dat
de Bear Grylls in jou.
Ik toch nog altijd op een bepaalde hoogte van het moet zeker blijven. Avontuur is leuk en dat mag heel zwaar zijn. En we hebben momenten gehad waar we elkaar met een Isaac moesten uitgraven. Dat we tot hier wegzakken, tot aan onze nek. Gewoon een keer posthold in de sneeuwzak. Oké. Maar vanaf het moment dat het echt gevaarlijk wordt, dan moeten we stoppen. En dan hebben we ook gezegd van, kijk jongens, nu moeten we stoppen. Wat gaan we doen? We zaten allemaal samen. En dan hebben we besproken van, kijk, wat zijn de mogelijkheden om verder te gaan? En gaan we verder? Of keren we terug? Een aantal argumenten nahaald. En we zijn dan van, kijk... De kans is reëel dat er bruggen, sneeuwbruggen, gaan instorten.
Mm-hmm.
Dus we zijn dan teruggekeerd.
Want is er een gevaar dat je in groep altijd maar tegen elkaar blijft zeggen van... We gaan verder, we gaan verder, we gaan verder?
Ik denk het...
Of is dat een beetje afhankelijk van de groep waarmee dat je kent elkaar natuurlijk wel goed.
Mm-hmm. Ja, goed. Maar ik kan me mensen maar kennen van in het begin. Want we waren met 10. Dat zijn eigenlijk mensen, we zijn nog nooit met hun in die situatie gekomen. Mm-hmm. Je weet ook nooit in gevaarlijke situaties hoe een persoon reageren.
Dus je was met je twee vrienden en dan nog zeven anderen die je niet kende?
Ja, internationaal.
Ja.
Ja. Dus...
Wauw. Dus je kent die niet en dan ga je daarmee op een van de meest crazy tochten uit je leven.
Dat is een trail family, maar ja, je leert die mensen kennen en je vertrouwt op elkaar. En je hebt
er vervelende tussen zitten? Is er wel...
Maar dat gebeurt, maar groepen gaan uit elkaar.
Ja.
Ik heb bijvoorbeeld momenten gehad dat ik zeg van, voor mij is te veel gasten. Ik heb geen zin om altijd voor het verantwoordelijke te zijn. Er is niet zo, niet veel gebeurd, maar bon. Mm-hmm. En niet altijd mentaal mensen te gaan motiveren. Ik was dat kotsenbeu. En ik zei van, ik heb nu echt gewoon een week voor mijzelf nodig. Maar dan leerde andere mensen kennen. Spreek met die af, zie je andere trail family terug. Dus je ziet elkaar terug, maar er zijn ook mensen die je niet terugziet. Want... En je wil terugzien. Ja, maar dat is echt toch. Je zegt van, ik ben dat beu om met die mensen
rond te is.
Allee, bedoel... maar dat is normaal, dat is menselijk.
Tuurlijk. Maar ja, maar, het is logisch dat als je met 10 mensen op stap bent en je kent er 7 van niet, dat er wel iemand zal tussen zijn waarmee het minder goed klikt.
Voilà. Of iemand die bijvoorbeeld, als we samen zijn in groep en geen argumenten aanhaalt om verder te gaan. En zegt van, ja, we gaan gewoon voort. Dat zijn zo van die kleine frustraties.
Ja.
Ik ken het en dat borrelt en je bent moe. Hmm. Ja, moe, we slapen niet veel. We stonden op om 2 uur 's nachts, maar we sliepen 3 uur. We lagen op de sneeuw. Dat matje was veel te klein. Hmm. Dus we hadden een hele nacht de kou. En dan moet je uren in donker 's morgens vertrekken. Om, oh, dat
dus je hebt 200 dagen 3 uur per nacht geslapen?
Nee, in de Sierra. Ja. In de Sierra, nee.
Oké.
Okay. We zijn ook echt wel dagen geweest dat we 8, 9 uur sliepen. Of dat we... Ja,
een keer een dag of 3 dag of zo?
Ja. Eigenlijk elk dorpje... Of stadje was 1 of 2 dagen.
Ah, okay. Ja.
Dus het was echt wel, het was
genieten
zoveel mogelijk wandelen, maar ook genieten.
Ja, absoluut.
Ook wel belangrijk.
Je zei daarnet van, soms dat was ik het beu, dan ging ik een week alleen en dan kom je weer andere mensen tegen. Maar ik neem aan dat het op zich ook verlaten gebied is. Allee, het is natuur natuurlijk, maar kom je dan zo vaak mensen tegen? Is dat via een bepaalde... Hoe vind je bijvoorbeeld mensen terug?
Mm-hmm. Meestal spreken we dan een bepaald punt af waar we eventueel elkaar kunnen terugzien in een dorp.
Maar dat kan toch een paar dagen schelen?
Dat kan. Soms loopt het 3, 4 dagen alleen. Maar je kunt wel op voorhand al een risicoanalyse maken van kijk, als ik echt een bergtop over moet, dan doe ik het niet, dan blijf ik bij de groep.
Mm-hmm.
Je kunt echt wel zien, er zijn echt wel stukken met Oregon, waar je gewoon kunt zijn, ik kunt hier cruisen, er kan niet veel gebeuren. Dus dat zijn dan momenten dat vaak groepen een beetje uit elkaar gaan, dan wat hun eigen ding wat gaan doen. Dus zo.
Hoe ver op voorhand moet je alles plannen en regelen? Of is er ook heel veel dat je gewoon niet kan plannen en dat je op het moment zelf wel moet zien?
Mm-hmm. Het enige wat echt gepland moet zijn is de permit. Als je de permit niet hebt, kun je niet starten.
Dus je moet een vergunning hebben om daarop te
kunnen? Om te starten, ja.
Oké.
Dus een vergunning. Of je kunt losse vergunningen aanvragen per park. Maar daar komt heel veel bij kijken. Dus dat is echt een nest. Dan je materiaal natuurlijk moet al aangekocht zijn. Wat vaak wordt gedaan, zijn pakketten opsturen. Dus eetpakketten. Maar het probleem is dat je op een bepaald moment geen zin meer hebt in dat voedsel. Dus als je dan pakketten opstuurt naar een bepaald dorp of naar een stadje... En hopend dat hetzelfde voedsel als daarvoor, kan het zijn dat je maag zegt van, ik moet dat niet hebben. Dus dat is dan een gevaarlijke. Dus het...
Ja. Stuur je pakketten op naar steden of dorpjes waar je weet van, dan ga ik passeren. Dan ligt daar in een hotel of op een plaats.
Meestal is dat een postkantoor of zoiets, een klein winkelje waar dat er dan gaan pakken. Ik heb dat nooit gedaan, maar ik weet dat ik een slechte maag heb.
Ja.
En ja, als je het daar koopt, is het iets duurder. Omdat ze ervan profiteren, in een toerist zijn. Maar bon, dan heb je wel wat je graag hebt.
Ja. En wat is dat dan? Maar ook wat koop je als je...
Wat ik heb gelezen is dat makreel.
Ja, oh, maar dat vind je niet veel, want makreel is echt...
Okay, dus, ja. Wacht, ik heb gelezen dat je een blik makreels meeneemt, of vaak mee hebt.
Ja.
En dat voor u de beloning is van...
Goh, toekomen aan een makreel. Ik heb nu 2 makreeltjes. Dus ik heb er vandaag niet van eten. Maar ik heb ze wel mee. Ja. Ik heb er nu van eten.
Wat is echt?
Ja, het zit in de rugzak. Ja. Ik heb er mee. 2. Maar ik vind dat geniaal. Okay. Met een boterham en dan die saus daar. Oh, heerlijk.
En hoe is dat? Hoe is dat ontstaan?
Hoe is dat ontstaan?
Nee, ja, ik bedoel, makreel is het laatste wat ik kan zo denken om bij een trailrun mee te pakken.
Het is gewoon de smaak. Het heeft een specifieke smaak die gewoon aanslaat.
Schitterend.
Ja, makreel is echt het van het. Ja. Maar wat eet ik dan vooral nog? Heel veel ramen. De Chinese...
Ja, noedels.
Ja,
soep is
dat. Mijn onduur steekt dat ook tegen. Tortillas had ik regelmatig met choco. Dat was nog goed. Dan een notenmix. Die baars. Dat was echt onduur verschrikkelijk. En die koeks... Oh. En ik weet nog, als we terugvlogen van San Francisco naar Lissabon, kregen we op de vlieger zo'n bar. En ik heb gezegd tegen hem, ik moet dat niet hebben. Ik heb dat 5 maanden gegeten. Ik zeg, dan eet ik liever een ganse vrucht niet. Het spijt me. Dat eet ik nooit meer. En dat ligt dat nu bij ons thuis ook. Ik eet dat gewoon... Ah. Omdat, dat komt allemaal terug. Hè. Want je lichaam kan daar maar aan altijd datzelfde
eten. Tuurlijk. Eigenlijk het normale eten is hetgeen dat je best kunt.
Is het beste, ja. Iets voedzaam. Mm. Natuurlijk, ja, in Amerika was het heel vaak burgers. Mm. Dat is ook altijd... Een duur stak dat ook tegen. Maar had dat wel nodig. Je moest heel veel calorieën opnemen. Soms als je 8000 calorieën verbrandt op een dag. En heb maar 2000 calorieën nog maar mee. Mm. Ja, dan als je in een dorp of een stadje kwam, wij aten echt gigantische hoeveelheden. Dat is echt soms echt 2 porties of van de McDonald's. Mensen die 4 Big Macs, 4 pakken friet, 20 nuggets en dat bleef maar komen. Die bleven maar eten. Om...
Ik snap het wel, hè.
Honger.
5 maanden, zei je het?
Ja, 5 maanden.
Hoe kijk je erop terug nu? Nu, ik zal het al maanden later. Mooiste 5 maanden van je leven of net... Heel mixed of net...
Ik moet zeggen, ik heb al mooiere reizen gemaakt in mijn leven. Allee, die meer... Mijn brein zit in gegrift, maar... De PCT qua natuur vond ik fantastisch. Ik denk het mooiste dat ik ooit gezien heb. Mm-hmm. Op een 5-maandelijkse tocht. Maar ik denk dat ik meer stukken op mijn eigen nog zou gedaan hebben. Mm-hmm. Of minder vastgepind aan de groep.
Ja.
Ondanks het feit dat ik heel graag met de groep vaak liep, maar ik miste soms de absolute vrijheid om echt te doen wat je graag doet.
Ja.
Dus niet zo van die verplichting van om 7 uur pekzoon, om 9:30 pauze.
Meer op gevoel.
Meer op gevoel.
Zou je het meer op Karasabbe manier willen doen, met een soort van supportcrew die... ten dienste staat van jou, zou ik maar zeggen, die jou ondersteunt, maar op jouw manier dat doet.
Nee, want anders zijn die mensen ook... Dus je creëert een soort van afhankelijkheid. Ik vind dat je dat moet kunnen doen volledig onafhankelijk. Mm. En als er mensen daar kunnen bij zijn die elkaar ondersteunen, heel leuk. Maar ik vind dat die ik moeilijk met die afhankelijkheidspositie ten opzichte van elkaar.
Zou je het alleen doen?
Ja, maar ik denk dat je nood hebt om soms... Je moet in contact komen met mensen. Je kunt geen 5-6 maanden alleen in the wild zitten. Mm. Of je wordt gewoon loco.
Mm. Je wordt, film over, Into the Wild.
Je wordt savage.
Die mensen worden ook... Die pakt
het. Wat is het langste dat je ooit volledig alleen bent geweest?
Ik denk... 6 dagen, denk ik.
Wat gebeurt er dan?
Praat je tegen jezelf?
Ja. Maar niet echt... Ja, het is zoiets van, wat als ik nu de groep terug zou zien? Of wat als ik nu nog een week langer zou alleen zijn? Of wat als er nu een wild beest komt? En dan, maar natuurlijk, als je alleen zit, denk je ook meer aan thuis. Mm. Ik dacht ook regelmatig aan de koers. De Ronde van Vlaanderen of zo van die dingen. Dacht ik, allee, stel je voor dat ik nu op de Ronde van Vlaanderen zou zitten.
Zoek je gsm naar Michel Wuits, die Tom Bolen in Noordkampioen wordt. Zou ik heel duidelijk naar de kijken s'avonds.
Heerlijk.
Tom Bolen op 1, Tom Bolen midden in zo'n... de Sierra Nevada, zo Michel Wuits weer klinken.
Geniaal.
Maar is dat al 6 dagen? Denk je dan op dag 6, amai, ik ben blij dat ik terug mensen zie?
Maar...
Of denk je van, misschien nog een dagje langer mogen duren?
Dat is echt afhankelijk. Ik denk, een week is toch genoeg. Omdat je de kampvuren samen voor bijvoorbeeld, samen eten. Dat zijn toch momenten die samen naar die top gaan. Dat zijn toch momenten dat je mist.
Want vind je het op zich een uitdaging om te ontdekken hoe lang dat je het kan? Of zit daar voor jou niet de challenge in om te ontdekken van hoe lang kan ik alleen op pad zijn?
Ik heb daar niet over nagedacht. Maar ik heb al tochten alleen gedaan. Niet de PCT, maar echt al dat ik 1 of 2 alleen weg ben. In Europa dan. Dan zie je ook wel mensen, maar dan zit er met niemand echt vast aan het rondtrekken. Mm-hmm. Dus dat is al gebeurd. Maar
zit je niet echt into the wild dat je dagen niemand ziet, neem ik aan? Of wel?
Heb je ooit al gehad dat je langer dan 6 dagen bij ons spreken geen ziel gesproken hebt?
Nee. Nee, het komt altijd... Maar ik denk dat ook op een bepaald moment... En dat zag ik ook bij de andere groepsleden, is dat die dan op een bepaald moment zeggen van ik stop een dag bijvoorbeeld. Of ik wacht. Omdat... Ik ben echt na te denken. Dat is echt een mentaal spel. Ja. Van ik mis vrienden, ik mis familie. Mm-hmm. Zo, dat is allemaal dingen... Denk terug aan werk. Dat is allemaal van die rare dingen in je hoofd. Dat je, als je in groep bent, denk je daar niet aan. Dan denk je aan dingen binnen de groep. Wat gebeurt er met die persoon binnen de groep of zoiets? Maar niet over het dagelijkse leven. Dus dat is eigenlijk... Ik denk dat het belangrijk is om... Allez, voor mij... Om soms alleen weg te zijn. Maar je hebt ook dat sociale aspect nodig.
Ja.
Als mens zijnde dan, als sociaal wezen. Humaan wezen.
Wat is de... Hè, want je zei dat er eigenlijk andere tochten meer in het hoofd blijven zitten.
Ja.
Aan welke denk je dan?
Voor mij...
En waarom?
Ik vond... De tocht die mij het meeste bijbleef was van Warschau naar Praag. Wat dan een tocht was... Die dat totaal niet voorbereid was. Ik ben gevlogen naar Warschau. En dan heb ik op het gevoel van Warschau naar Praag gestapt. Door elke dag te vragen aan mensen. Wat is er een tof dorp of een tof stadje?
Waar ligt Praag? Sorry, Warschau.
Ik ben onderweg naar Praag. Hoeveel kilometer is dat?
Lang? Dat was 1025. En dan denk ik via maps.me maak ik mapjes elke dag. 20, 30 kilometer. En per dag zocht ik dan een dorpje of zo. Of vroeg ik aan mensen ergens in een dorp, mag ik hier slapen? Dus dat was heel bijzonder, omdat niks was gebeurd. Het werd zo vrij. Hmm. En de gastvrijheid van de mensen, ik vond dat geniaal.
Ik vind...
Volledig alleen?
Of...
Volledig alleen.
En, volledig alleen. Ik vind dat heel zot, maar voor mij voelt dat... Want jij zegt nu, dat is zo vrij. Voor mij voelt dat net de omgekeerde. Ik zou heel te bezig zijn met... Ik moet nog slaapplaats zoeken. Ik moet nog mijn weg zoeken. Ik zou de stress voelen en daardoor net de vrijheid niet hebben.
Maar heb je tijd om dat allemaal te vinden.
Ja, wel, maar dat is een mindset.
Dat is een soort van zekerheid dat je creëert in je hoofd van ik moet dat hebben.
Ik ben net drie weken geleden gaan bikepacken met de fiets.
Ja.
En dat was volledig gepland, hotels geboekt, hotel geboekt. En dat vond ik de vrijheid. Ik vond het dan zelfs minder tof voor als je zo... de deadline voelt komen van oei, ja, we moeten wel op tijd zijn zo. Mm-hmm. Maar dat dan komt, dan ja,
dat is echt hoe moeilijk. Allee, wat ik me dan afvraag, ik ben iemand die dat nog nooit heeft gedaan, maar aan een wildvreemde mens vragen, kan ik hier slapen? Ik kan me eigenlijk niet voorstellen hoe dat je dat, hoe gebeurt dat? Hoe doe je dat? Is dat gewoon, is dat durven ook gewoon? Of is dat...
Ik denk durven communiceren sowieso, maar ik denk als hiker en als fietser zijn we vrij kwetsbaar. Dus mensen voelen ook die kwetsbaarheid. En die zien ook dat je moe bent. En ik denk dat mensen echt nog veel meer in gesprek gaan dan dat wij echt wel denken.
En krijg je veel nee te horen?
Dat gebeurt. Ja. Dat gebeurt ook. Ja, er zijn mensen, bijvoorbeeld sommige delen van Polen waar ik doorliep, waren heel conservatief. Die waren tegen mensen, want we hebben een beetje van alles eigenlijk. Dus daar was dat veel moeilijker. Soms liep ik in een dorp en zei er een tegen mij van... Kurva, wat verdomme, ga weg. En dan 2 minuten later, als je wilt slapen... Dus je komt zoveel verschillende momenten tegen. Op een uur bijvoorbeeld. Maar toch weten van, er zijn wel mogelijkheden.
Mm.
En eigenlijk op het einde van het verhaal zijn de mensen echt wel nog heel gastvrij. In mijn ogen toch. En ik dacht dat bijvoorbeeld in België minder was. Misschien iets wat anders.
Ja.
Maar dat is ook niet zo. Als we de GR5 deden, door Vlaanderen naar Wallonië, waren de mensen ook heel gastvrij. Ze hadden ons ook slaapplekken in tuin enzovoort.
Ja, want ik kan me niet voorstellen, moest ik u nu niet kennen, moest je nu aanbellen en vragen, mag ik hier blijven slapen of zo? Ik zou eigenlijk geen probleem mee hebben. Maar ik denk dat we daar...
Ik denk dat we daar echt nooit over nadenken.
Ik denk dat we als mens misschien wel...
Ja, ik zou
dat misschien wel gewoon in ons hebben om te zeggen van... Mm-hmm. Ja, die persoon is heeft een probleem. Ja. We gaan helpen.
Ik zou wel trouwig zijn, toch? Moest je zo om...
Maar begrijp me, stel je voor dat echt goed uitlegt.
Ja,
hebt een kaart en je zegt van... Kijk, ik ben dit aan het doen. Maar soms begint dat met gewoon te zeggen van... Kijk, ik moet iets hebben om te drinken. En als je dan gewoon begint te praten met de mensen en zegt, ik heb een sofa vrij.
Legt u.
Ze gaan niet misschien direct zeggen van, kom, legt u in mijn bed of wat? Legt u in mijn bed.
Mijn bed? Nee, dat gaan we niet doen. Hier op de grond.
Een sofa, matje, hè. Nee. Ja, maar goed.
Zalig.
Ja.
En waarom... Gewoon omdat dat zo ongepland was, die reis. En een verrassing was.
Ja, alles is zo het was zo verrassend. En enerzijds de gastvrijheid, anderzijds het niet geplande. Vond ik geniaal. En anderzijds was het ook de crisis van Oekraïners die in Polen naar onderdak zochten. Mm. En dan dacht ik van, ik voel mij precies op een moment ook precies een vluchteling. Terwijl ik geen vluchteling ben. Dus ik kwam aan toe in hostels en ik had geen slaapplek. Omdat het daar vol met Oekraïners en die toestanden en dergelijke, dacht ik van, amai. Eigenlijk heb ik wel eigenlijk nog een privilege. Dat ik eigenlijk gewoon van Warschau naar Praag kan gaan. Mm. En dat de mensen zo gastvrij zijn dat ik dit kan doen.
Mm. Plus, jij kan op ieder moment zeggen, we stoppen ermee. Ik neem hier een taxi en we gaan naar huis.
Voilà. Mm. Zij niet. Ja. Dus dat kwam eigenlijk ook, dat kwam echt in. En ik dacht van, amai. En daardoor is die mindset ook meer relativeren daardoor. Mm-hmm. En,
over welk jaar spreken we trouwens?
2022, ja. Dus dat is nog niet zo lang geleden. Dat is zoals vorig jaar. Ja.
Even terug naar de PCT. Hè. De vijf maanden kom je dan geradbraakt, fysiek kapot, terug thuis na vijf maanden?
Ja, allebei. Ja. Je bent echt wel, het eten dat je binnenpakt is niet gezond. Dus ik denk dat die orgaan serieus hebben afgezien. Ze zijn ook enorm vermagerd. Ik was 17 kilo vermagerd.
Wow, joh.
Wat dat eigenlijk naar mijn doen eigenlijk niet goed was. Ik zag er ook echt, echt mager uit. En mentaal, ik denk, als je 5 maanden in het wild hebt gezeten en dan keerde terug naar de red race, of naar dat is niet gemakkelijk. Want iedereen wil met u afspreken. Vrienden, familie.
Podcast.
Het verwachtingen. Dat is nog lang geduurd, want ik kan niet komen. Het is zoveel. Verkeerslichten, auto's. Ah, ja. Dat zijn zoveel prikkels. Ja. Daar is dan alleen maar, gaat van punt A tot punt B. En je moet eten vinden en overleven. Ja. Oké, dat is niet gemakkelijk. Maar eigenlijk op het einde van het verhaal is dat wel gemakkelijk. Want hier heb je veel meer verantwoordelijkheden. Mm. Dus echt, ja.
Vond je het moeilijk dan om
die noorden is altijd moeilijk. Ja. Omdat je komt thuis en hebt dingen meegemaakt wat dat heel veel mensen niet begrijpen. Ja. Wat dat moeilijk is ook om te begrijpen, wat ik begrijp. En ja, als je daar niet te vragen dan hoe is dat? Dan zeg ik, ja, het was goed. Maar dan vragen ze niets meer of zo.
En dan zei ik ook gewoon niet weten wat voilà, is dat eigenlijk.
Wat dat logisch is, wat ik echt wel begrijpelijk vind.
Het is ook moeilijk te vatten natuurlijk.
Het is moeilijk te vatten,
het gevoel uitleggen wat dat is om op de top van de Sierra Nevada te staan, is... Allee, dat is moeilijk te...
Dat is waar.
Zorgt dat er dan ook voor dat je sneller op zoek gaat naar het volgende avontuur?
Denk het wel. Maar het is ook belangrijk om te zoeken naar het volgende avontuur. Mm-hmm. Ja, omdat... Ja, ik moet dat zeggen. Omdat er ook andere manieren zijn... Er zijn andere manieren van leven mogelijk. Of daar zie je ook van dat mensen echt voor elkaar zorgen. Zo van die zaken allemaal. Dat eigenlijk niet alles red race moet zijn. Zo van die zaken.
De PCT was afgelopen augustus, september.
Ja.
We zijn nu bijna begin december. Ik heb ondertussen op uw Instagram-pagina Roemenië zien passeren.
Ja.
En ik denk dat ik er nog één aan het vergeten ben.
Bosnië heb ik ook nog gedaan voor het werk. En dan ben ik mijn broer gaan bezoeken in Griekenland. Want hij woont nu in Griekenland voor een jaar. En ik heb hem ook lang niet meer gezien. Dat zijn ook zo van die dingen bijvoorbeeld. Tijdens die PCT dacht ik veel aan hem.
Ja.
Want we zijn veel momenten samen en ik dacht van, maar nu zit hij daar, nieuw leven, moet ook niet simpel zijn. Hm. Integreren en al die dingen. Dus ik denk van, als ik iemand echt wil zien, is het hem.
Ja.
Dus dat begint ook, vroeger had omdat je elkaar veel ziet, stelde die vraag niet. Omdat dat vanzelfsprekend is dat die persoon in kwestie daar is.
Mm.
Maar dan door daar te zijn, zie je dat allemaal in een ander perspectief.
Dus, eigenlijk ben je ook nog niet veel thuis geweest sinds PCT?
1 maand, denk ik.
Ah, ja, okay.
Van 17 september tot 17 oktober. Dus 1 maand voor eigenlijk echt volledig tot rust te komen.
Ja.
Om werk in te plannen en dergelijke. Dat is ook wat ook wel echt belangrijk is.
En
nog wel activiteiten te doen.
Hoe lang duurt het als je thuis bent tegen dat het volgende avontuur begint te groeien bij je?
Ik denk dat dat toch al naar het einde toe van de PCT zitten samen met mensen. En die zijn ook al bezig over wat dat zij eventueel zouden doen.
Dat is volgende.
Ja. En dan beginnen daarover na te denken al. En denken van, oké, ja, misschien is er daar een mogelijkheid. Dat is niet echt concreet, maar er zit wel iets vaag in.
Mm-hmm.
En dan, ja, de moment dat je thuis komt, moet je wel echt met iets bezig zijn. Dan begin je toch al te denken aan, ja, een nieuw avontuur. Dat ook wel wat werk in kruipt natuurlijk. Ja, maar ik denk die transitie naar het echt terugkomen in de samenleving, dat echt wel wat tijd moet vergen.
Ja.
We hebben heel veel mensen gezien dat ze direct beginnen werken. 2 dagen daarna, dat ze weken later gewoon in elkaar, dat ze gewoon, ik kan niet zeggen in elkaar zakken, maar dat die precies niks waard zijn.
Hmm.
Omdat ze dat precies niet kunnen verwerken in die twee werelden. Terecht rust te gaan, transitie naar
dat is toch
samenleving en werk.
Dat is toch, dat is echt toch gek.
Dat is gek. En,
de reden dat ik het gek vind, Lenny, is omdat dat is ene wereld. En toch heb je transitie nodig om van de ene plaats naar de andere plaats, om dat terug gewoon te worden.
Maar het zijn twee extremen, hè.
Ja, ja, ja.
Een extreem van wild en extreem van meedraaien in de economie en andere... Ja. Het zijn zo twee extremen dat dat moeilijk is om dat aan elkaar te rijmen.
Heb je soms het gevoel dat je in een van die twee werelden niet hoort?
Goh, dat is een goede vraag.
Heel zwaar, maar...
Dat is een heel goede vraag.
Allee, of niet hoort is misschien zwaar, hè? Zwaar uitgedrukt, hè? Maar...
Ik vind het makkelijker leven de wild life, denk ik.
Ja.
Want vrijheid is voor mij een woord dat heel... Dat rinkelt. En als ik ergens aan iets gebonden ben, dan is dat voor mij iets... Als ik gebonden ben aan een job dat elke dag 8 uur is, bijvoorbeeld, en daar zit niks van vrijheid in of geen mogelijkheid om zelf iets uit te werken, dan stopt dat. Omdat dat wordt misschien routineus, misschien, denk ik.
Mm-hmm.
En dan, ja, stikt dat tegen. Dus ik ben in beide werelden gelukkig op een bepaalde manier. Maar mocht ik echt mogen kiezen, dan zou ik liever... Als nomaat misschien leven, zeg. Ik weet dat, als nomad, I don't know, ja, misschien wel. En dan zeggen van, ik ga een aantal maanden werken. En dan ga ik een aantal maanden, trek ik door. En zo trek ik eigenlijk gewoon door. En ik heb dat eigenlijk ook het gevoel dat bij heel veel mensen op die PCT, die eigenlijk op die manier ook leven.
Mm-hmm.
En ik heb dat alleen maar daar nog maar gezien.
Mm.
Dus ja.
22 december vertrek je naar Zwitserland, als ik juist ben.
Dat klopt, ja.
Ga je daar doen?
Werken, eindelijk. Nee, ik werk voor Intersoc. Als coördinator van excursies in de bergen. In de sport. Coördinatie van sportactiviteiten. Ja. Met groepen, met Belgische, Vlaamse gezinnen.
Ga je met hen wandelen?
Kan. Onder andere.
Ja.
Mm-hmm. Het is afhankelijk van wat zij als gezinnen willen. Mm. Dat kan alles zijn. Maar bijvoorbeeld in de kerstperiode moet ik meedraaien in de zaal. Dus ga ik als opdiener meedoen. Nee. Wat er dan te weinig personeel is. Dus dat kan eigenlijk ook heel allround zijn. Ja. Als de receptionist ziek is, dan had ik misschien daar een keer moeten zijn.
En je volgende... heb je al volgende doelen? De Debella Glico ga je meedoen. Maar ja. Is er een volgend wandelavontuur dat klaarstaat?
Ik zou graag de Baltic Coast Trail of de Baltic Forest Trail doen. Maar dat gaat afhankelijk zijn van mijn werk ook. Het is sowieso eerst 4 maanden... 4 maanden Zwitserland. Dan heb ik een maand vrij. Dan zou ik eventueel een maand Baltic Coast Trail doen. Dan is het weer 4 maanden werken, als alles goed verloopt. En dan kan ik de Coast Trail afwerken en de Forest Trail.
Wacht, kan je de landen even situeren waar je dan zit in de Baltic Coast
Trail? Letland, Estland en... Welk land ben ik nu vergeten? Litouwen.
Litouwen, ja. Maar je moet wel mooi zijn.
Ik veronderstel van wel. Het is niet veel bergen, maar het is vooral zeegebied en ook veel dieren en dergelijke. Dus ik ben wel benieuwd. Ja. Dus dat is een plan op zich. En een Belgisch doel zou eventueel Parijs-Tubize zijn.
Parijs-Tubize,
ja.
Is dat een of andere wielerwedstrijd?
Ja, dat klinkt.
Parijs-Tubize.
Parijs-Tubize.
Hoeveel is dat? 300? Ik denk 300 kilometer op 4 dagen.
Is dat een wedstrijd? Of is dat... Is dat allee, wedstrijd.
Is dat iets iconisch?
Is dat een... is toch vrij bekend in de wandelwereld.
Ja, ja. In de wandelwereld.
Ja, wij zijn echt...
In de wandelgangen ben ik af en toe wel eens.
Losers op het vlak van... Ja. We zijn echt losers op vlak van...
Losers?
Nee, nee, maar ik bedoel op vlak van...
Van de kennis van die wandelwandelingen.
Ja, ja. Wat is dat een specifieke route? Allee, als ik die opzoek, Parijs-Tubize, ga ik een GPX vinden van 300 kilometer die via de mooiste paadjes gaat? Of?
Dat is, het is een georganiseerde wandeling. En dan is het elke dag 75 kilometer.
Okay.
Vanuit... noemen die nu weer? Oh, ik weet het niet. Kan het niet zijn ook, want ik weet het niet.
We zullen dus Google in de show notes zetten.
Ja,
dus, maar het ziet er wel een leuk event uit. Een aantal Belgische mensen die al hebben meegedaan, dus het ziet er wel...
Maar ik met jouw job nu, wordt eigenlijk dat avontuur of dat reizen, wordt eigenlijk een beetje deel daarvan al. Van.
Ja. Allee, ja.
Ik zit ook in de bergen, dus ik word wakker met een berg voor mij. Dus meer, dat is een belangrijke, meer in de natuur zijn. Mm. Ongeacht, we zitten hier ook wel op sommige plekken in de natuur. Maar je ziet altijd iemand. En dan kom ik weer op dat aspect van mensen zien is belangrijk, maar soms moet je ook mensen niet kunnen zien.
Ja.
En mensen sluiten, sommige mensen sluiten in op. Allee, we gaan naar een kamer. Maar sommige mensen hebben de natuur nodig. Dus dat is, ja.
Rinke stelt heel graag de vraag bij elke podcastaflevering. Wat was de zwaarste dag op de fiets?
Ja.
Wat was bij u de zwaarste dag op avontuur? En Rinke, nu hoop ik dat ik uw vraag niet afvak.
Nee, nee.
PCT of?
Eender waar.
Mijn zwaarste dag. Ik heb ooit een wandeling gedaan in Rusland, omdat ik daar nog een jaar heb gewoond, in Siberië. En ik moet zeggen, dat was een 75 kilometer wandeling naast een spoor. Dus naast de spoorlijn op kiezels, op kiezelsteen. 75 kilometer lang. Dat was verschrikkelijk.
Ik was al mee met het verschrikkelijke, je zei Siberië.
Ja, ja, ja. Het was wel in de zomer. Ja, ja. Dus in
je schoof heel tijd weg van die dikke stenen.
Dat ging gewoon niet. Dat was naar beneden glijden, dan zocht je dat klein paadje op. Maar dat was dan overbewandeld. Dat was echt... Oh, dat was verschrikkelijk. En ik zie mij daar naartoe komen in Zavoltje. Dus ik had 3 treinen die teruggingen. En ik had een tweede, maar ik zag die in trein. Ik was echt wazig in mijn hoofd, maar echt wazig. En ik was echt net op tijd op die trein, heeft me iemand kunnen ondersteunen, of ik was daar gewoon gevallen. Ik had daar niks van energie meer ook. Ik heb daar heel die treiner 3 uur gewoon op die trein gewoon doelloos zitten staren. Ik had geen eten ook niet meer, ik had niets meer. Dat was verschrikkelijk. Ja.
Ja. Wat was de mooiste dag ooit?
De mooiste? De mooiste dag moet nog komen. Het moment dat eigenlijk onze groep, de piloonterters, onze wandelgroep, samen meedoet aan een 100 kilometer.
De
piloonterters.
De piloonterters.
Ja, ja, ja.
En samen gaan jullie meten aan 100 kilometer.
Aan een 100 kilometer. Moest er een...
De dodentocht.
De dodentocht bijvoorbeeld. Ja. Moest daar een keer heel de groep aan meedoen en samen finishen. Dat zou het mooiste zijn. Ja.
Met hoeveel zijn jullie?
Toch met genoeg. Met 50, denk ik. Maar ik weet, 50 mensen gaan daar niet aan meedoen. Maar moesten er... Degene die al trein zouden meedoen, dat zou al... Een goed begin zijn, ja.
Aan de piloonterters die luisteren, jullie weten wat jullie te doen staat. Ergens, wanneer is dat? Ergens midden augustus of zo, hè? De dodentocht.
Maar ze volgen
aan voilà. Dus. Lenny, heel veel dank.
Graag
om
gedaan.
Hier te wandelen.
Graag gedaan.
Absoluut.
Fantastisch. De eerste, denk ik, gast die naar ons komt gewandeld. Ja. Sommigen komen met de fiets, anderen met openbaar vervoer of met de auto. Jij komt al wandelend. Heel erg bedankt voor jouw verhalen. In de show notes zetten we alle links en ook jouw link naar jouw Instagram. Want daar kan je eigenlijk vooral nog altijd jouw komende avonturen en vooral ook eens terugbladen naar jouw voorbije avonturen volgen. Dus super merci. Dries, bedankt om gastheer te spelen voor 1 keer. In deze podcast.
Graag gedaan.
En aan de luisteraar, bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
Bam.